Goed, het is goed om met elkaar hier weer samen te zijn. En eigenlijk is het wel een beetje feest altijd, vindt u niet, als we samenkomen? We komen rondom Gods woord bij elkaar, dus het is eigenlijk een beetje feest, hebben we ook over gelezen. Gedeeld uit Numeri, zelfs een dubbel feest, hè? Twee paasga's in één jaar. Daar gaan we met elkaar over nadenken. Maar van de week was het in de Verenigde Staten ook feest. Want, zal ik hem even tevoorschijn halen. Dank je, Hans. Ja, u kent dit beeld waarschijnlijk wel. Of van het journaal of uit de krant. Gered op vleugels. Dat is natuurlijk een prachtig mooi beeld, hè, dit. Want die piloot die heeft werkelijk een kunststukje uitgevoerd. Hij had de keuze om te landen in Manhattan. In een drukke, nou ja, dat is natuurlijk druk, verkeer enzovoort. Of hij kon op de rivier de Hudson landen. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft op de rivier de Hudson geland. Wonder boven wonder is alles goed gekomen. En ja, ik kon niet anders dan bedenken. Hij moet daarvoor de kundigheid en de kracht van God hebben gekregen om het zo te doen. Want hij had op allerlei manieren had die neus, ja, die romp zo het water in kunnen duiken. Nou, daar moet je niet aan denken wat er dan was gebeurd. Dan had waarschijnlijk het dus niemand overleefd. En wat nou het bijzondere was, en daarom laat ik het u ook even zien. Er waren twee gezagvoerders en er waren 153 mensen. En waar denkt u dan aan? Ja, dan denk ik aan Johannes 21. Dat sleepnet, hè? Er zaten ook 153 vissen in. En die kwamen allemaal op het droge. En zo heeft vader, eigenlijk, hè, vader en de zoon, de grote gezagvoerders die deze wereld besturen. We worden gedragen op hun vleugels, in feite. En zo zal God, dat vind ik een heel mooi beeld, en zo zal God op zijn vleugels uiteindelijk iedereen terechtbrengen, iedereen redden. Uit de kou, uit de dreiging van de dood, daadwerkelijk ook uit de dood redden. Hij zal doen opstaan. En ik vind het een geweldig beeld. En dat wilde ik toch even laten zien, want dat vond ik zo mooi. Ik denk, ja, die 153 is toch wel heel erg opmerkelijk. En je zou er nog wel meer dingen aan kunnen verbinden. Maar dit is dan zo'n knipoog van God, vind ik. Die ons laat merken als mensen dat hij er werkelijk is. He, dit is niet zomaar iets natuurlijk. Maar dat hij er is en dat hij redt. Nou, ik vind dat een geweldig iets. Goed, voordat we gaan nadenken over het stukje uit Numeri. Want daar gaan we vanmorgen over nadenken met elkaar. Wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Ja, Heer, we danken u voor die bijzondere uitredding die u deze week gaf. Aan al die mensen in dat toestel die zulke hele bange momenten beleefden. Maar vader, u beschikte een goede piloot die precies het juiste deed. Vader, en zo beschikt u over uw eigen zoon die precies dat juiste heeft gedaan. Wat nodig is tot redding van de hele wereld. Niet alleen van uw volk Israël, maar van de volkeren en uiteindelijk van ieder schepsel. Vader, we danken u voor dat geweldige heil. Wat we week in week uit met elkaar mogen uitspreken. Eigenlijk uitjubelen, vader, met elkaar. En daarom is het eigenlijk een beetje feest als we met elkaar samenkomen. Rondom uw woord. Om ons samen te verblijden over dat wat u zegt. Vader, geeft u ook zo vanmorgen de woorden, de wijsheid. In het luisteren, in het spreken. Vader, mag het zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. En mag het bovenal zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw grote naam. Vader, wij danken u, wij loven en wij prijzen u. In de naam van uw Zoon. Amen. Sorry, verkeerde knopje. In de woestijn, daar zitten we nu, Numeri. In het Hebreeuws is dat letterlijk in de woestijn, hè, de titel van het boek Numeri. En Israël is hier in de woestijn, dat hebben we gelezen. Ze zijn daar onder leiding van Mozes en God heeft ze uitgeleid. En God voert dat volk door die woestijn heen. Het zou een lange reis worden. Hier staan ze nog maar aan het begin. Staat hier dat ze hier in het tweede jaar zijn. He, staat in vers 1. En de Heere sprak tot Mozes in de woestijn Sinaï in het tweede jaar na hun uittocht uit het land Egypte in de eerste maand. Ze hadden in het eerste jaar, in de eerste maand, hadden ze het Pesach gevierd. Dat was eigenlijk het begin van de verlossing. He, op de tiende Nisan hadden ze het lammetje in huis moeten nemen en zo volgens de voorschriften het Pesach gevierd met elkaar. Nou, de structuur van dit boek Numeri, want daar gaat het over, het boek Numeri gaat over de woestijnreis. structuur van dit gedeelte, niet van het boek Numeri, maar van dit gedeelte, is dat God geeft een opdracht om het Pesach te vieren. Israël gehoorzaamde aan die opdracht. En vervolgens was er ook ineens een situatie waarin die opdracht, of waarin die gehoorzaamheid verhinderd werd, want mensen waren onrein, hebben we met elkaar gelezen, hè? Vers 6 en 7. Mensen waren onrein en konden om die reden niet deelnemen aan het Pascha. En dan vraagt Mozes om raad bij God. Hij vraagt raad aan Yahweh. En Yahweh antwoordt niet alleen over die onreinheid, maar ook over dat men op een verre reis kan zijn. En dat kan natuurlijk gebeuren, dat je op een verre reis bent als Israëliet zijnde. En dat je dan om die reden, je bent in het buitenland, hè, je bent ver weg, staat er dan letterlijk. Op een verre weg, staat er heel letterlijk in het Hebreeuws. En dan ben je dus niet in staat om dat Pascha mee te vieren. En God voorzag dan in een tweede Pascha een maand later. Ik weet niet of u hier wel eens over gelezen hebt, maar ik denk dat dat toch heel bijzonder is. Het volk Israël was door een machtige hand van Yahweh uitgeleid uit Egypte. Daarom viert het volk Israël nog steeds het Pesach om daaraan te herinneren, hè, om daaraan herinnerd te worden. En u ziet dat ze heel snel door die Negev heen gingen en door God op een machtige manier verlost werden door de Rode Zee. En zo kwamen ze bij in de woestijn, bij de berg Sinaï. En dat is de berg Sinaï, niet in de Negev, maar in Arabië, hè, in het Arabische Schiereiland, die berg Sinaï. Hè, dat is onlangs aan het licht gekomen. En Paulus spreekt daar ook over in Galaten 4, hè, de berg Sinaï in Arabië. Nou, daar heeft Mozes ook de wet ontvangen, om het zo maar te zeggen. En u ziet dat men dus heel snel door die Negev-woestijn heen is gegaan. En op een gegeven moment voor die Rode Zee kwam, daar konden ze niet doorheen. Ze kwamen als het ware klem te zitten. En God leidde ze op een machtige manier door een pad door de zee te geven. Leidde hij ze uit die Negev op het Arabische Schiereiland. En zo kwam Mozes terecht bij de berg Sinaï in Arabië, alwaar hij de wet ontving. Israël was verlost. Israël was verlost en daarom moesten ze het Pesach vieren. Ze waren verlost van de slavernij van Egypte. Het volk was in slavernij. Ze werden zwaar verdrukt. Want er was een farao gekomen die Jozef niet gekend had. En die farao die ging dat volk onderdrukken. Ze moesten tichelstenen bakken. En ze moesten op het land werken. Zware slavenarbeid. En daarvan waren ze verlost. En daarom stonden ze bij dat Pesachvieren, stonden ze als het ware op de drempel van de verlossing uit die slavernij uit Egypte. En om te komen in de vrijheid, in de bevrijding. En in dit geval kwam het volk dan in de woestijn. Maar Pesach was iets om te vieren. Ze vierden daarmee de uittocht. Het was een van de feesten van Yahweh, zoals die in Leviticus 23 staan. En direct aansluitend zouden ze ook 7 dagen het feest van de ongezuurde broden eten. Als herinnering dat die slavernij nu voorbij was. Die slavernij van het tichelstenen bakken. Nou, dat is een bijzondere gebeurtenis geweest. U kunt daarover uitgebreid lezen in Exodus 12. En Israël werd zwaar verdrukt. Slavernij. En niemand wil dat. Niemand wil in zijn leven slavernij hebben. Je wilt vrij zijn. Vrij zijn van juk. Vrij zijn van gebondenheid. En dat is wat God ook aan Israël gaf. Nou, ze bakten tichelstenen. En het bakken van tichelstenen heeft te maken met, ja, ergens heeft het ook te maken met Babel. En dat is misschien wel heel wonderlijk. Maar tichelstenen bakken, daarover lees je voor het eerst in Genesis 11. Waar men de toren van Babel ging bouwen. En waarin ze tegen elkaar zeiden, wel aan, laten wij ons verenigen, laten wij ons verzamelen en laten wij samen tichelstenen bakken en een grote toren gaan bouwen die tot wel in de hemel reikt. Een beeld van dat de mens zich wil verheffen, dat de mens zich wil verheffen tegenover God. En ze zeiden tot 2 keer toe, wel aan, laten we dat doen. En dat is eigenlijk een klein beetje humor, vind ik, dat de Heere dan zegt, wel aan, laat ik afdalen en kijken wat zij aan het doen zijn. En hij zag dat zij een toren bouwden, en dat wil de mens altijd, hè. Als de mens zich verenigt en zoekt naar eigen gerechtigheid, naar eigen dingen op te bouwen. Zichzelf naar eigen inzichten te organiseren. Babel, dan heeft dat te maken met tichelstenenbakken. Daar staat tichelstenenbakken voor. En het is ook een beeld van slavernij onder de wet. Later bij het volk Israël. Tichelstenen werden gebakken van hout, hooi en stro. Weet u wat dat zijn? Bij hout, ja, het gaat bij hout niet om het hout, maar het gaat om die boom waar vrucht aan komt. Het gaat om de vrucht. En het hout, ja, dat is er, maar dat is om die vrucht te dragen. En bij hooi, hè, bij hout gaat het in feite om, ja, in feite zou je kunnen zeggen, in zekere zin om die oude mens. Maar het is de bedoeling dat er vrucht komt. Hè, die tichelstenen moesten van hout, hooi en stro gebakken worden. En daar was Israël ook mee bezig. Maar dan gaat het om de uiterlijke dingen. Terwijl het in feite gaat om de vrucht. En bij hooi, hè, dat is ja, dat wat op het veld groeit, maar dat vergaat ook wel heel snel. Dat is ook een beeld van de vergankelijkheid van de mens. En stro, dan heb je het over iets wat ja, met graan te maken heeft, maar wat in feite een product is wat er van overblijft. Dus het gaat dan in feite, als je het samenvat, om de mens die vergankelijk is, die zoekt naar uiterlijke dingen en die bezig is zijn eigen gerechtigheid op te richten. Dat is het bakken van tichelstenen, om zelf een toren te bouwen. En wat deed God? Hij daalde af, hij zei welaan, laat ik afdalen. En hij verwarde de spraak van de mens. En ja, je ziet hier in, je ziet bij het volk Israël, dat zij tichelstenen moesten bakken in Egypte, en ik neem aan dat het wel bekend is, dat was harde slavernij. En op het moment dat Mozes terugkwam uit het Midian, Midian is trouwens ook dat Arabische schiereiland, hè, op het moment dat Mozes terugkwam uit Midian, werd die slavernij nog verzwaard. Ze moesten zelf naar de grondstoffen gaan zoeken en toch hetzelfde aantal blijven produceren. Dus die farao verzwaarde nog eens een keer die slavenarbeid. Tichelstenen bakken. Het is een beeld van de latere slavernij van het volk Israël onder de wet. Israël kwam later onder de wet. Als je goed leest in de Tanach, dan zie je dat Israël zich lang niet altijd aan die wet heeft gehouden. Israël heeft lange tijd bijvoorbeeld dat Pascha niet gevierd. Er wordt maar 6 keer vermeld in Tanach dat het volk Israël het Pesach vierde. En dat was kennelijk zo bijzonder dat al die keren daar melding van werd gemaakt. Maar in de praktijk hield men zich er niet aan. In de praktijk hielden ze Yahweh niet als hun enige God voor ogen, maar ze dienden andere goden. Nou, ook die gezin is denk ik voor u allemaal wel bekend. Ze hielden zich niet aan de Torah. En dat leidde ertoe dat ze uiteindelijk weggevoerd werden uit het land, naar Assyrië en naar Babel. En in Babel, daar herontdekten ze, in zekere zin zou je kunnen zeggen, die Torah. En wilde men weer naar de Torah gaan leven. En dat leverde allerlei, maar dat hebben de Joden daar wettisch ingevuld. En daar is uiteindelijk het judaïsme, het jodendom uit voortgekomen. Waarin men wel weer leven onder de wet. En u kent ook wel de Babylonische Talmud. Nou, dat is een heleboel aanvullende regeltjes, zeg maar, hoe dan die Torah uitgeleefd zou moeten worden. Dus een heel wettisch systeem, dat is in Babylon ontstaan. Vandaar ook Babylonische Talmud. Tichelstenen bakken is een beeld van slavernij onder de wet. Dan wil je het als mens zelf proberen. Paulus zegt dat ook in de Romeinenbrief. Dat zij zochten hun eigen gerechtigheid op te richten. Ze probeerden het zelf op hun eigen manier. Maar dat was slavernij. En van die slavernij werden ze verlost. En ze moesten dan dat Pesach vieren op de 14e van de eerste maand. Op het moment dat zij verlost werden, werd die maand, werd tegelijkertijd gesteld als eerste maand. De maand Nisan was niet de eerste maand, maar op het moment dat ze uit slavernij verlost werden, werd het gesteld tot de eerste maand. En op die 14e van die eerste maand moesten ze dat Pesach vieren en aansluitend het feest van de ongezuurde broden. Dus op het moment dat ze Pesach gingen vieren, moest er ook niets gezuurd meer in huis zijn. Ze moesten al dat zuurdezen moesten ze uit hun huizen verwijderen. En ze moesten ook ongezuurde koek eten. Onze bekende matzes. U ziet hier dat men dat nog steeds doet. U ziet hier een sederavond, de Pesachmaaltijd. En zij vieren dat vol vreugde en denken dan terug aan de machtige manier waarop God hen uit Egypte heeft verlost. Je zou kunnen zeggen, het houden van Pesach gebeurt als ze dus verlost worden uit de slavernij onder de wet. En dus niet langer onder het oude verbond, want dat is de wet, het verbond van de letter. Maar onder het nieuwe verbond zouden komen. Ze kwamen onder het nieuwe verbond. En bij het nieuwe verbond ging het niet om hun eigen gerechtigheid. Nee, bij het nieuwe verbond gaat het om de gerechtigheid van iemand anders die dat voor hen bewerkt heeft. Iemand uit hun eigen midden. De Heer Jezus. En bij die verlossing uit Egypte, dat was in feite de overgang van de slavernij onder de wet, in een beeld gesproken, naar de vreugde van het nieuwe verbond. Naar de bevrijding onder het nieuwe verbond. En zo zou dat ook later vervuld worden. En door de Heer ook bevestigd worden. U ziet hier een interpretatie van het paaslam in glas in lood. Het paaslam wat ze in huis moesten nemen op de 10e Nisan. Wat geslacht werd. Wat ze moesten eten. Als herinnering aan die uittocht. Er staan maar liefst 6 Pesachvieringen beschreven. In 7 verslagen in de schrift. Zou u eens na moeten lezen. Bijvoorbeeld onder koning Josia. Of koning Hiskia. Of bij Ezra. Allemaal momenten waarop het Pesach werd gevierd. Momenten waarop ze verlost waren uit een situatie. En terug waren in het land. Ze hebben het eigenlijk vrijwel altijd in het land ook in de eerste maand gevierd. Alleen bij koning Hiskia. Toen werd het in de tweede maand gevierd. Maar er was ook een reden voor. En nu was het dus hier zo geregeld in de Torah. Dat als men dat Pesach niet kon vieren. Wat dus een verlossing was. En wat dus een bevrijding was. Onder het oude verbond van de wet vandaan. Naar het nieuwe verbond. Van de genade. Kon het Pesach niet meevieren door onreinheid. Hè? Dat hebben we met elkaar gelezen in vers 6 en 7. Er waren mannen en die waren onrein. Waarom? Omdat ze een dode hadden aangeraakt. En daar mochten ze niet, hè, 7 dagen lang niet, in de vergadering van de Heer komen. Zo was het in de wet geregeld. In de Torah geregeld. En die waren onrein omdat zij het lijk van een mens, hè, letterlijk staat de ziel van een mens, maar dan gaat het om een overledene, omdat ze die aangeraakt hadden en waren daarom onrein en mochten niet in de vergadering van de Heer komen. Dat was een probleem. Die mensen moesten het Pesach vieren, maar konden het niet. Dus daar moest een oplossing voor komen. En ze kwamen bij Mozes, ze vroegen raad aan Mozes, en Mozes die zegt dan tegen hen, blijf hier staan, dan wil ik horen wat mij de Heere ten aanzien van u zal gebieden. En dat is een heel wezenlijk moment. Mozes gaat hier niet zelf een oplossing verzinnen. Mozes gaat hier niet, zeg maar, zijn eigen wijsheid naar voren brengen en een menselijke oplossing kiezen. Nee, wat doet hij? Hij zegt, blijf staan. En dat is altijd een heel goed moment in je leven. Er zijn zoveel momenten in ons leven waarin we wijsheid nodig hebben. En waarin we geneigd zijn om een snelle beslissing te nemen op grond van misschien onze ervaring en wijsheid en kennis die we hebben opgedaan. Dat zou kunnen en dan wil je snel door. Maar het is heel goed om bij beslissingen en zeker bij hele belangrijke beslissingen stil te staan en je af te vragen, wat wil God? En daar zijn woord om na te slaan. Wat zegt God daar nou van? En in de schrift staat dat wie zoekt zal vinden. En als je in de schrift gaat zoeken, dan zal je ook vinden. Dat is de belofte die de Heer geeft. Wie zoekt zal vinden. Alleen ik denk dat we als mens, als gelovig mens, nog wel eens geneigd zijn om heel snel ook in de schrift te willen zoeken. En dan denken, ja zo zit het en nou dan doe ik dat maar. En dat kan ook nog eigen wijsheid zijn. Maar goed is het om te wachten op dat wat, hè, en te zoeken en duidelijk te krijgen, wat zegt God? Dat is heel wezenlijk. Want dat is die wijsheid die we nodig hebben. Praktische levenswijsheid. En die gaf God hier mee in de Torah. En als je de onderwijzing van de Torah gaat begrijpen, dan zul je ontdekken dat daar veel meer in staat, ook voor jezelf, dan je denkt. Niet op een wettische manier van je moet zus en je moet zo en je mag dit niet en je mag dat niet. Zo niet. Maar wat zegt God? Wat zou God daarmee bedoelen? Waarom geeft hij deze onderwijzing? Waarom zegt hij dat in zijn woord? Ik denk dat dat heel belangrijk is. En het is hier ook in feite het draaipunt waar het om draait in dit stukje. Wat zegt God? Wat wil hij zeggen voor mijn leven vandaag? Ik heb wijsheid nodig. En met duizend en één beslissingen in je leven heb je voortdurend die wijsheid nodig. Hoe is God? Wie is God? Wat wil God? Hoe kan ik handelen in overeenstemming met hoe God is en wat God doet? Bid daarom. Zoek daarnaar in zijn woord. En denk niet te snel dat je weet hoe het moet. Want vaak liggen de dingen heel moeilijk, heel gecompliceerd. Maar geeft God wijsheid op het juiste moment. En toen sprak de Heer tot Mozes. Dat is heel bijzonder, hè, dat Yahweh spreekt met Mozes. Yahweh is in relatie met die mens. En die naam Yahweh is ook heel bijzonder. Zo had God zich aan Mozes geopenbaard als degene die zich ontfermt. Toen God zich aan Mozes openbaarde in Exodus 3, als Yahweh, zei hij tegen Mozes: ik heb zeker wel gehoord het zuchten van mijn volk. Ik heb zeker wel gehoord dat ze smart hebben, dat ze pijn lijden, dat ze onder die slavernij hard verdrukt worden. En daarom was hij afgedaald in zijn ontferming. God is afgedaald in zijn eigen zoon naar deze wereld. Want hij bekommert zich om die mens. Hij bekommert zich om u en om mij. En in die ontferming kwam hij naar Mozes toe en openbaarde zich als Yahweh. Als ik ben. Eigenlijk zit er iets meer toekomstigs in die naam. Ik zal zijn, ik zal er zijn. Met andere woorden, ik zal er zijn voor je. En mensen kunnen elkaar pijn doen. Mensen kunnen elkaar niet altijd op het oog hebben. En dat kan soms pijn doen in situaties. Maar God heeft u, heeft mij, heeft jou op het oog. In welke situatie je ook bent. En zo openbaart God zich aan Mozes als Yahweh. Ik zal er zijn. Ik zal er zijn voor je. Ik ben er. Je kunt mij aanroepen, want ik hoor je. En ook misschien een kreet uit een hart wat door pijn en verdriet verscheurd is. Juist die kreet hoort God. Reken maar. Want hij ontfermt zich. Hè? Hij is de ontfermende. Hij komt naar ons toe in zijn genade en in zijn bescherming. En zo heeft hij dat volk ook verlost. En dat weet men. Nou, de Heer antwoordde met een oplossing voor twee situaties, eigenlijk heel wonderlijk. Er werd gevraagd om, als nou iemand onrein is, hè, door aanraking van een dode. Oké, daar geeft de Heer antwoord op. Maar hij geeft ook antwoord op als iemand op een verre reis is. Hè, als iemand op een verre weg is. Dus als iemand te ver van huis is, hè, te ver buiten het land. In de toekomst, hier gesproken voor Israël. Dan zou, dan kon die persoon ook het Pesach niet vieren. En wat heeft dat nu mee te maken? Nou, dat heeft natuurlijk een profetische betekenis. Want alles wat in de Tora staat, heeft een profetische betekenis. Niet alleen praktisch voor het volk toen. Niet alleen onderwijzing voor het praktische leven. Maar het heeft ook een diepere betekenis. Een profetie. Want het ging hier om een mens die dan onrein geworden is. Wanneer iemand onrein is door de aanraking van een dode. En dat wijst eigenlijk profetisch op de toekomst, waarin het volk Israël zijn eigen Messias, Jezus, niet wilde erkennen. En hem overleverde in de handen van zondaren, in de handen van de Romeinen. En zo werden zij, als het ware, onrein als volk, als geheel, niet allemaal, maar als volk als geheel, onrein. En konden zij in feite niet echt deel hebben aan het Pesach. En waar het Pesach natuurlijk naartoe verwees, en dat was natuurlijk de dood en opstanding van onze Heer Jezus Christus zelf. Het was natuurlijk niet alleen een terugherinneren aan Egypte, aan de slavernij, maar juist aan de verlossing uit Egypte, uit die slavernij. En het wees profetisch natuurlijk naar onze Heer. Wat Paulus ook later zegt, maar daar komen we nog op. De onreinheid van het volk, en u ziet hier wat men nu benoemt in Israël als de heuvel Golgotha. Of het echt dat geweest is, die plaats, weet ik niet. En het tweede, als iemand op een verre weg is. In heel veel landen kunt u dit beeld zien, soms in straten. Joden die dus verstrooid zijn. Zij werden verstrooid in het jaar 70 na Christus, onder alle volkeren. Ze waren ver weg van het land en konden daarom het Pascha niet vieren. En daarom heeft de Heer dat zo in dit boek Numeri aangegeven. En nu doet het bijzondere zich voor dat er dus een tweede Pesach mogelijk is in hetzelfde jaar, een maand later. Je zou kunnen zeggen dat is een uitgestelde viering voor hen die er op dat moment niet bij konden zijn. Een uitgestelde. Het werd opgeschoven. Israël zal namelijk Jezus Christus als hun Messias en Verlosser ontmoeten bij zijn terugkeer. Dat is die uitgestelde viering. Israël heeft het toen niet begrepen dat hij hun Messias was, hun redder. Hij werd verworpen als hun koning. Hij kon geen koning worden. Het werd als het ware opgeschoven in de tijd. Maar, en hij is weggegaan. Maar hij komt terug. Dat is altijd in de schrift. Hè? De terugkeer. Dat is een heel bekend gegeven in de schrift. De terugkeer. Alles keert terug. Heer Jezus keert terug. En wij zullen uiteindelijk, hè, ieder mens zal uiteindelijk terugkomen bij God. Zal terugkomen bij zijn oorsprong. En zo wijst dan die uitgestelde Pesachviering, wijst op de uitstel van de verlossing van Israël als hij komt. En hij zal komen en zijn voeten zetten op de Olijfberg. He, dit zijn twee plaatjes van de Olijfberg zoals die er nu bij ligt in Israël. Maar hij zal komen en zijn volk verlossen op een machtige manier aan het einde van de 70ste week van Daniël, van Daniël 9. Zal hij komen, zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dan zal de Olijfberg ook uiteenspleiten. En zal hij een overblijfsel verlossen uit het land. En hij zal zijn volk dan als redder tegemoetkomen, als de grote Jozua. En hij zal overwinnend later binnentrekken. Zoals Jozua ooit binnentrok in het land met het volk achter zich aan. Zo zal hij later als de grote Jozua het land binnentrekken. Er werd dus driemaal Pesach gevierd in twee jaar. Bij de eerste gelegenheid was het de verlossing uit de slavernij van Egypte. De tweede gelegenheid, daar gaat het om de dood en opstanding van de Heer Jezus. Toen werd er ook Pesach gevierd. En het viel ook op Pesach. Hè? En de derde, de uitgestelde, zoals we lezen in Numeri, heeft te maken met de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Dan zullen ze verlost worden. Een verlossingsmoment. Een groot verlossingsmoment. Zoals ze ooit uit Egypte verlost werden, zo zullen ze in de toekomst, als hij komt, verlost worden. Toen, 2000 jaar geleden, had het volk, als ze hem aangenomen hadden, maar hij kwam tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Dat was de tragiek. Hij werd verworpen. Maar dan zullen ze hem aannemen, dan zullen ze hem aanroepen, dan zullen ze de naam des Heren aanroepen en ze zullen gered worden. Dus dat uitgestelde Pesach, dat komt, maar het is uitgesteld, dat wacht nog. Het is zijn komst als hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Dat was een heel bijzonder moment. En de Israëlieten mochten dan, als ze dat Pesach vierden, geen gist, geen zuurdeeg, geen zuurdeeg in huis hebben. Alles moest van zuurdeeg moest uit dat huis weg. Waar is zuurdeeg een beeld van? Beeld van de zonde. Beeld van valse leer. En voer nu even te ver om daar dieper op in te gaan. Maar het is in de schrift heel erg duidelijk. En daarom moest het volk ook dat uit hun huizen weg doen. Ze waren verlost. Als een beeld van de verlossing van de zonde. Beeld van de verlossing van de slavernij onder de wet. De Heer had gezegd, eet het met ongezuurde broden. He, u ziet hier, zoals de tafel dan gedekt is op de sederavond. En je ziet linksonder in de hoek die matzes, de ongezuurde broden. Hè, de ongezuurde koeken waarmee ze het aten. En natuurlijk alle ingrediënten, hè, het bittere en het zoete. En dat duidt natuurlijk, hè, dat bittere. Ze moesten het met bittere saus eten, staat er in Exodus 12. En ook hier in het stukje Numeri staat dat. Ze moesten met bittere saus eten en met ongezuurde koeken. Bitter als herinnering aan het lijden, aan de harde druk, de slavernij in Egypte. En ze aten het dus met ongezuurde koeken. Want het was feest. Ongezuurd. Als het ongezuurd is, als er geen zuurdeeg meer is, dan is er feest. En Israël moest feest gaan vieren. En dat zegt Paulus ook in 1 Korinthe 5. waar hij natuurlijk teruggrijpt als rabbi op de dingen die hij zo goed kende uit de Tenach. Hij zegt, want ook ons Pesach, Christus, en dat is de opgestane. Gaat hier om een situatie waarin het zuurdeesem weg is. Hij is de opgestane. Hij is daarvoor gekruisigd en de dood ingegaan. Om al dat zuurdeeg weg te nemen. Hij werd geofferd voor ons. Zodat wij feest vieren. En Paulus die riep die Korintiërs op om feest te gaan vieren. En ja, eigenlijk heel wonderlijk. Want die Korintiërs waren natuurlijk op een bepaalde manier bezig. Dat weten we maar al te goed. Er was verdeeldheid. Er was zoveel zuur onderling. En Paulus die zegt, laten wij feest vieren. Niet met oud zuurdeeg. Israël ging van het oude naar het nieuwe verbond. En wij zijn gekomen vanuit een oude schepping in Christus al in een nieuwe schepping. Daar hebben we deel aan. We zijn in Christus een nieuwe schepping. Nou, laten we dat dan leven en laten we dat dan vieren, die nieuwe schepping. En Paulus zag waarschijnlijk onder die Korintiërs nog zoveel oude schepping tevoorschijn komen. Nog zoveel oude mens. Daarom zegt hij, laten we feest vieren. En daarom is het eigenlijk altijd feest als we bij elkaar komen. Want wat vieren wij? Wij vieren dat we in Christus een nieuwe schepping zijn. Nou, dat is alle reden om je te verheugen zoals Israël zich ook zou verheugen tijdens het feest van de ongezuurde broden een week lang, 7 dagen lang. Feest. Ongezuurd. Het zuurdeesem is weg. Laten wij dat niet doen, zegt Paulus, met oud zuurdeeg. Laten we niet doorlopen in die oude mens. Maar met zuur, nog met het zuurdeeg van kwaad en boosheid. Nog met het zuurdeeg van kwaad en boosheid. Dus dat was er wel kennelijk onder die Korintiërs. Kwaad. Mensen deden elkaar kwaad aan. Er was boosheid. Maar laten we feest vieren met het ongegiste. Met de ongegiste oprechtheid en waarheid. Dat is wat Paulus bedoelt met feestvieren. Ongegiste oprechtheid en waarheid. En oprecht, dat heeft te maken met licht. Dat heeft te maken met de zon. Dat heeft te maken met dat je op de zon gericht bent. De zon gericht bent. Dan leef je dus in het licht. Dan leef je met het licht. Dan leef je uit het licht van Gods woord. Paulus zegt, laten we feestvieren. Laten we dat oude zuurdeeg wegdoen uit ons midden. Maar laten we feest vieren. En dat doen dus ongegist. Laten we niet, Paulus, bij de Korintiërs was er zo, hij zei, jullie roem deugt niet. De Korintiërs bliezen zich op de een tegen de ander en deden zich alsof ze meer voor waren dan wat ze in werkelijkheid waren. Dat is gist, dat doet het reizen, maar als je er even inprikt, dan zakt het zo in elkaar. Of als je brood bakt, moet je niet de oven open doen, want dan zakt het deeg in elkaar. Dat betekent dat er gist in zit, dat het rijst en het lijkt dan wel heel wat. Net zoals dat tichelsteen, dat mensen hun eigen torens kunnen bouwen. Maar u weet wat er gebeurt met torens in de Bijbel? Zoekt u maar eens na wat er met torens gebeurt in de Bijbel. Maar Paulus zegt, laten we feest vieren. Ongegist. Met oprechtheid en waarheid. In het licht van God. Zongericht. Dat betekent, Christus is de zon van de gerechtigheid. Op hem gericht leven. Leven met niet, laat maar zeggen, de grondbeginselen van de oude schepping. Maar leven onder de grondbeginselen van de nieuwe schepping. En de grondbeginselen van de nieuwe schepping is oprechtheid en waarheid. En betekent elkaar genade schenken. Zoals God ons in Christus genade schenkt. Dat is het licht. Dat is die zon die schijnt. Die zon van de genade. Laten we feest vieren. In oprechtheid en waarheid. Met elkaar. Onder elkaar. Zegt Paulus tegen de Korintiërs. En natuurlijk zegt hij het over de Korintiërs heen. Ook tegen ons. Het is geweldig. Als we met elkaar mogen komen. En feest mogen vieren. Wat is feest? Als je bij elkaar komt rondom Gods woord. Als je elkaar mag ontmoeten. En als je elkaar mag warmen aan die genade van Christus. En die genade ook naar elkaar toe mag uitleven. Dat is bijzonder. Dat is de grondbeginsel van de nieuwe schepping. Dat is, vergeven betekent eigenlijk het laten gaan. Laat gaan. Reageer er niet op. Genade schenken gaat eigenlijk nog verder. Genade schenken wil eigenlijk zeggen, reageer er niet op en vergeet het. Alsof het er niet geweest is. Want we zien elkaar aan in Christus. We zien elkaar aan als mensen die allemaal in Christus zijn. En daarom kennen we elkaar niet langer naar het vlees. Maar we mogen elkaar kennen naar de geest. In oprechtheid en waarheid. En laten we zo feest vieren. Niet naar het vlees, maar naar de geest. En dat is wat Paulus ons wijst. Hè? Terugdenkend aan dat geweldige Pessach, die verlossing uit Egypte. Dat oude is voorbij. Israël is verlost. Eindelijk onder dat juk vandaan. Niet langer dat oude. Dat oude zuur deed zijn weg. Maar laten we feest vieren. Als nieuw deeg. Als vers deeg, zegt Paulus. Hè? Als nieuw deeg, als jong deeg. Zonder zuurdeeg. Zonder dat zure wat je in de wereld wel onder elkaar ziet. Wat je mensen naar elkaar toe ziet doen. Daar reageren mensen vaak zo zuur op elkaar. Maar laten wij dat zuurdeeg uit ons midden weg doen. We zijn in Christus een nieuwe schepping. En zo naar elkaar kijken. In de geest. Amen.